Goed, beste raadsleden, het is de klok van 8 gepasseerd. Vandaar dat ik deze gemeenteraad in zitting bijeen op maandag 25 januari 2021 mag voor geopend verklaren. Bij het begin van deze eerste zitting in het nieuwe jaar wens ik alle raadsleden en hun families het beste toe voor dit nieuwe jaar. En zoals we eigenlijk ook al de hoop hebben uitgesproken op het einde van het vorig jaar, mag ik nog eens herhalen dat wij hopen samen met jullie dat 2021 op vele vlakken een beter jaar mag zijn dan het afgelopen jaar. Dus met deze wens indachtig willen we daarom ook aan deze zitting van de gemeenteraad beginnen. Ik zou wel bij het begin van deze zitting de raadsleden zo dadelijk om 1 minuut stil te willen vragen. En dat is enerzijds voor onze ereburger Wilf Jackson, die in de afgelopen periode overleden is, maar ook onze oud-schepen en oud-waarnemend burgemeester, de heer Leo Roevens. En als we heel even de figuur en de persoon van Wilf indachtig bij ons houden of zetten, dan denk ik dat we heel krachtig van hem het beeld mogen onthouden waarop dat hij in de buurt van het monument aan het SAS, dat hij de exhortation uitsprak. En vandaar dat ik deze zitting ook zou willen beginnen met die exhortation uit te spreken en dan natuurlijk beide overledenen indachtig. Gevolgd, zoals gezegd, door 1 minuut stilte. They shall not grow old, as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun and in the morning, we will remember them. We will remember them. Goed. En dan nog 2 mededelingen. Een eerste mededeling is deze, dat het tijdschrift Lokaal dat tot op heden op papier verscheen, dat vanaf heden enkel nog digitaal zal worden verspreid. Dus Lokaal is voortaan digitaal en zullen jullie ook in jullie mailbox krijgen. En daar eigenlijk een stukje bij aansluitend wordt de vraag gesteld of het fysiek hebben van postbakjes voor de raadsleden in het gemeentehuis, of dat nog enig nut heeft. Dus in een tijd waarin dat heel wat communicatie digitaal verloopt, is eigenlijk ook het voorstel dat we die fysieke postbakjes in het gemeentehuis, dat we die afschaffen. En dus in de mate van het mogelijke dat er digitaal post zal verstuurd worden, nu wanneer dat er toch nog fysiek post op papier verschijnt, dan zal die in de raadzaal ter beschikking liggen bij aanvang van de verschillende raden, zodanig dat de post ook op een vrij vlotte manier tot bij jullie komt. Maar dus fysiek de postbakjes in overleg met de mensen van de administratie is hier het voorstel om die te supprimeren. Ja? Goed, dan kunnen we beginnen aan de vergadering. Er zijn 12 punten op de agenda en er is 1 agendapunt toegevoegd en vervolgens zijn er nog een aantal mondelinge vragen. Het eerste punt betreft de politieverordening die de burgemeester getroffen heeft op 13 december 2020 en dat hield een aantal maatregelen in ten aanzien van de lagere school Het Kompas en dit in het kader van het beperken van de verspreiding van het coronavirus. De raad wordt gevraagd om deze verordening te bekrachtigen. Dus kan de raad dit al dus ook zo doen. Ja. Dan het tweede punt, de kerkfabriek Sint-Willibrortus. Daar dient de raad zijn goedkeuring te hechten aan het meerjarenplan 2020-2025 en het budget 2021. Het woord is aan de schepen Karel Geens.
Zoals elk jaar liggen vandaag de budgetten van de beide kerkfabrieken voor. En we gaan wel starten met de kerkfabriek Sint-Willibrortus. Nu, Zoals jullie hebben kunnen zien, is er dit jaar een tegemoetkoming voorzien van 21.000 euro. Ik ga opnieuw beginnen. Van 21.614 euro en 46 eurocent. Dat is beter. En omdat eigenlijk de tegemoetkoming niet voorzien is in het meerjarenplan van de gemeente, als ook in het meerjarenplan van de kerkfabriek, moeten we vandaag onze goedkeuring uitspreken. Dat is natuurlijk aan de raadsservice, hè? Onze goedkeuring uitspreken over het budget 2021 van de kerkfabriek. Dus het enige artikel dat besluit is om goedkeuring te verlenen aan het budget 2021 van de kerkfabriek van Sint-Onje-Broeders-Rijke-Vorsel. Ik weet niet of er vragen over zijn.
Een vraag, Jacques Jacobs. Jacques?
Ja, sorry, vergeet de micro op te zetten.
Geen probleem.
Ja, als ik het goed zie, dan gaat de vraag over het budget 2021. En klopt het dat ik het juist geleerd heb dat het gaat over de aankoop van geluidsinstallatie en beeldschermen om die te vervangen?
Ja, ze hebben eigenlijk twee zaken in hun budget staan. Enerzijds de schermen, zoals gezegd, en een glazen wand. Maar die staat binnen de investeringen bij hun. En wij betalen dus eigenlijk de exploitatie, het tekort in de exploitatie. En dat gaat dus over de schermen, inderdaad. Ik moet wel zeggen dat we nog in gesprek zijn met de kerkfabriek over de wijze van begroten. Dus het zou kunnen dat er in de lente nog een budgetwijziging komt vanuit de kerkfabriek om alles op de juiste manier naar voren te brengen. Maar in dit geval gaat het inderdaad over de schermen en de glasinstallatie die zij willen installeren in de kerk. Als er dan diensten zijn, dan kunnen de mensen ook van achter goed meevolgen op het scherm. Of als er een andere activiteit doorgaat, bijvoorbeeld een optreden, dan kunnen de mensen ook van achter goed zien wat er van voor gebeurt.
Ja, dat klopt. Dat kan. Maar blijkbaar is ook naar aanleiding van minder inkomsten door de corona-perikelen dat zij dit hebben aangevraagd om die subsidie te krijgen. Klopt dat?
Nu, het tegenvallen van de inkomsten, om het zo uit te drukken, zal er zeker toe bijdragen. Maar sowieso had de gemeente een dotatie moeten voorzien, mogelijk een kleiner bedrag in een normaal jaar. Maar er had sowieso een dotatie moeten komen om dit budget eigenlijk te financieren.
Oké, en wie wordt er dan nu eigenaar van die geluidsinstallatie en die beeldschermen?
Die blijven eigendom van de kerkfabriek. Omdat zij eigenlijk, we zijn eigenlijk wettelijk verplicht volgens de decreten van Napoleon nog, om als een kerkfabriek financieel niet toereikend is, om als gemeente dan bij te passen.
Oké, daar was ik niet van op de hoogte, dat van Napoleon toestanden.
Ja, dat is iets dat heel lang meegaat en waar het in het verleden al vaak over gesproken is. Maar het is nog altijd geldig, dus we dienen er aan te voldoen.
Oké, geen probleem. Bedankt voor de uitleg.
Graag gedaan.
Goed, kan daarmee dit meerjarenplan en dit budget worden goedgekeurd? Ik zie geen verdere opmerkingen, dus ik ga ervan uit dat de Raad het hiermee ook goedkeurt. Dan het punt 3, de kerkfabriek Sint-Josef. Ook daar het meerjarenplan 2020-2025 en het budget 2021. Het woord is weerom aan Schepen Karel Geens.
Ja, bij dit punt ga ik het eigenlijk over een aktename, omdat hij uit de begroting van Sint-Josef wel past binnen het meerjarenplan van zowel gemeenten als kerkfabriek. Het is namelijk zo dat in tegenstelling tot met Sint-Willibrordes voor Sint-Josef wel degelijk een dotatie was voorzien in de beide meerjarenplannen, maar aangezien zij eigenlijk een overschot hebben van vorig jaar, hebben zij dit jaar geen dotatie nodig en kunnen we eigenlijk gewoon acte nemen van het budget zoals voorgesteld is.
Ja, dus hiervan kunnen we acte nemen. Dan puntje 4, aangaande personeel, een reglement dat het thuiswerk regelt en daar wordt goedkeuring gevraagd. Het woord is aan de schepen Nathalie Stoffelen.
Ja, door de coronacrisis hebben velen van ons het thuiswerken ontdekt. En na deze crisis kan thuiswerk ook wel nuttig zijn. Maar hiervoor dient dan een reglement te worden opgemaakt. En hiervoor hebben we ook een akkoord van de vakorganisaties. In het besluit vinden we het reglement terug. Dus artikel 1, dat zijn algemene bepalingen. Daar wordt in uitgelegd het verschil tussen structureel en occasioneel thuiswerk. En de omschrijving van een lid van het managementteam, een verantwoordelijke, een klantgerichte medewerker en een ondersteunende medewerker. In artikel 2 staat dat het thuiswerk als gunst is, dus geen verworven recht en enkel mogelijk voor administratieve functies. Artikel 3 en artikel 4 handelen over de voorwaarden van structureel en occasioneel thuiswerk. Dus voor wie is dit en welke zijn de voorwaarden? Artikel 5, hierin wordt bepaald de arbeidsduur, het uurrooster en de tijdregistratie. Artikel 6 bepaalt dat men tijdens de arbeidstijd beschikbaar moet zijn. Artikel 7 zegt dat de reële output na het thuiswerk gecontroleerd kan worden. Artikel 8, de kosten verbonden aan het thuiswerk zijn voor het personeelslid. Artikel 9, dat zijn de slotbepalingen, dus een ongeval thuis tijdens thuiswerk is een arbeidsongeval. Bepalingen in zaken ziekte zijn hetzelfde als in het arbeidsreglement. Maaltijdchecks zijn ook van toepassing op thuiswerk. Uitzonderingen kunnen enkel toegestaan worden door de algemeen directeur. En artikel 10, onderhavig reglement, wordt afgekondigd en bekendgemaakt en de toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht. Dit is wel een reglement dat ingaat na de coronacrisis. Dus dit reglement heeft niks te maken met de coronacrisis. Dat wil ik er nog wel even bij zeggen.
Goed, dankjewel Nathalie. Ik zie dat raadslid Lut Baks een vraag heeft. Lut?
Ja, Nathalie. Ik had graag eens geweten in dat reglement. Daar staat dus in bij artikel 6, tijdens de arbeidstijd en minstens tijdens de stamtijd is personeel telefonisch bereikbaar. Ja. Wordt daar dan bedoeld dat ze hun eigen telefoon daarvoor moeten gebruiken? Dus bereikbaar, dat wil zeggen dat zij gebeld kunnen worden, of hoe moet ik dat verstaan?
Ja, en dat en gemaild kunnen worden, hè? Gebeld en gemaild kunnen worden.
Ja, ja, ja. Ja. En dan in artikel 8, de kosten. Dus hè, zoals bijvoorbeeld internetkosten. Maar ik vraag mij daarbij af, want ditzelfde reglement komt zelfs ook nog eens terug voor OCMW-personeel. Ja. En ik denk dat dat hetzelfde is. Hè?
Dat is hetzelfde, ja.
Dus dan wou ik eens vragen hoe dat eigenlijk zit met de maatschappelijk werkers, die misschien tijdens hun thuiswerk met klanten moeten bellen. Moet dat dan vanuit hun eigen telefoon gebeuren? Of hoe gaat dat, hoe wordt dat dan geregeld?
Ja, het is voor na corona, dus op dit moment, is dat anders dan. Omdat thuiswerk een gunst is, worden de kosten niet terugbetaald. Maar dat is een gunst, hè?
Ja.
Ja.
Klopt. Dat begrijp ik, maar als zij met klanten moeten bellen tijdens hun thuiswerk,
ik denk dat het
en thuiswerk, ze moeten hun eigen telefoon daarvoor gebruiken, dan moet dat toch ergens vergoed worden, zou ik denken.
Thuiswerk is ook wel bedoeld om aan dossiers te werken waar een deadline op staat en zo van die dingen allemaal. Niet direct om het gewone werk te doen. Dus klanten bellen en zo, dat gebeurt op het werk.
Ah ja, oké. Okay. Ja. Dus dat gaan ze niet van thuis. Nu is dat wel, neem ik aan. Hè?
Nu is dat wel, ja.
En wordt dat nu vergoed dan? Of,
dat weet ik eigenlijk niet.
Hè, want als zij hun eigen telefoontoestel daarvoor moeten gebruiken, dan zou ik toch denken dat dat ergens toch moet vergoed worden.
Ja. Dat weet ik echt niet, dat moet ik navragen, Lut.
Okay. Ja, misschien handig is om te verduidelijken, op hun thuiswerkdag maken die mensen heel veel verslagen. Ja. Die moeten een aantal verslagen maken of administratieve dingen doen die zij perfect thuis kunnen doen. Het contact met de cliënt kan voornamelijk gebeuren als zij op hun werk zijn. Dat is zelden zo dringend dat zij onmiddellijk moeten... Ik bedoel, dat kan misschien wel eens gebeuren, maar dat is over het algemeen occasioneel. Dus, maar het gaat dan heel vaak over, ik zeg nu maar iets, hè, budgetbeheer, dingen opstellen, een verslag maken voor het bijzonder comité. Het zijn die dingen die ze thuis kunnen doen. Analoog met bijvoorbeeld hetgeen wat in justitie gebeurt. Die doen hun gesprekken met de mensen op het moment dat ze op hun werk zijn. Die doen hun contacten met de mensen op het moment dat ze op hun werk zijn. Die verwerken die gegevens in plaats van op een bureau in het OCMW. Gewoon thuis. Dus dat is heel vaak gewoon administratief werk. Dus de echte contacten, ik denk dat dat eerder uitzonderlijk is.
Ja. Daarbij wil ik ook nog wel zeggen, als ze contact moeten hebben met de medewerkers en zo, dat dit vooral via Teams en zo gebeurt. Dus, ja, maar dit reglement gaat echt wel over na de corona, ja?
Ja, oké. Dank u wel.
Achter de rug is.
Ja, dank u.
Goed, dan zie ik ook dat Jacques Jacobs nog een vraag wenst te stellen. Jacques?
Ja, ik heb wel duidelijk enkele malen gehoord dat het reglement dat nu de goedkeuring ligt is voor na de coronacrisis.
Klopt, dus Jacques.
Bij deze de vraag, waarom wordt nu dat reglement al besproken en waarom moet nu die goedkeuring al komen als eerste vraag?
Ja, dit is een reglement dat is opgemaakt op dit moment. Ook in samenspraak met de vakbonden en zo, maar het is een reglement voor na de coronacrisis.
Ja, dat had ik al begrepen.
Ja.
Dus nog een andere vraag gedaan. Voor personeelsleden met een vaste benoeming wordt een afsprakennota gemaakt. Wat wil dat zeggen?
Dat zij hoe moet ik dat nu zeggen? Hè? Zelf. Nee, niet zelf bepalen, hè, maar dat er. Dat ze samen tot afspraken komen en dus waar dat op staat, hoe en wat.
Het juridisch kader van iemand die in een vast benoeming zit, is helemaal anders dan in een contractuele. Contractuele kun je contractuele verhoudingen aanpassen. En dat gaat relatief eenvoudig. Bij vastbenoemden is dat iets anders. Dus dat werkt men via afsprakennota's die onderhandeld worden met sociale partners.
Ah, dat zijn onderlinge afspraken met de
ja, omdat het juridisch kader van een vastbenoemde anders is dan een contractuele.
Oké, okay, dat wist ik niet. Bedankt. Dan, nu is het op aanvraag van de werknemer om thuiswerk te doen, maar kan de werkgever ook bijna verplichten om thuiswerk te doen?
Nee, dat kan niet.
In dit reglement daar niets van terug?
Nee, dat kan. Omdat het een gunst is. Hè. Het is een gunst naar de werknemer hè, toe.
Ja, maar nu
kan niet verplicht worden vanuit de werkgever. Ja, op dit moment natuurlijk wel, maar dan niet.
Ik denk dat de verwarring een beetje komt met de coronacrisis, Jacques.
Ja.
De coronacrisis heeft thuiswerken in de mate van het mogelijke verplicht gemaakt, waaraan wij proberen te voldoen. In het normale, reguliere kader is thuiswerk geen recht. Thuiswerk is een mogelijkheid voor de werkgever om in te richten als hij dat wilt. In die verstande, ik vind gunst een beetje een verkeerd woord, want dat is zo precies van, je krijgt een gest, je mag thuiswerken alsof dat iets is dat beter is dan op een bureau werken. Ik denk dat misschien vandaar een beetje de verwarring komt. Dus er is geen, in tegenstelling tot nu, met de coronacrisis, geen verplichting tot thuiswerk, maar de werkgever heeft de mogelijkheid om dat aan werknemers toe te staan. Het is niet zo dat een werknemer kan zeggen, ik heb het recht om 2 of 1 dag thuis te werken. Je moet het in die zin verstaan. Maar in deze periode is het, ik snap het, Jacques, een beetje verwarrend, omdat we allemaal horen dat iedereen thuis moet werken. En ik denk dat je de onderscheid in die zin moet verstaan.
Oké, bedankt voor de uitleg. Maar voor mij is het allemaal nog wel een beetje vaag. En daarom ga ik me wel onthouden voor dit reglement.
Ja, goed. Dus ik
hier voor u, Jacques.
Ik merk ook dat Schepen Bert van Genecht nog even wil interveneren.
Ja, ik wil nog even terugkomen op die vraag van het BAX wat betreft de telefonie. In dat kader zijn we bezig om heel het telefonieverhaal van heel de gemeente in het kader van de verbouwing van het gemeentehuis te hervormen. En dat komt eigenlijk op neer dat we gaan overgaan of migreren naar een cloud systeem. En dat zou willen zeggen dat elke gebruiker die van thuis uit werkt via zijn pc kan gaan telefoneren. Dat we ook meebrengen dat zijn werkplaats onafhankelijk wordt, wil zeggen. Dus ongeacht waar dat je je bevindt, je hebt altijd alle tools bij van je eigen werkplaats. Zodanig dat je zelf eigenlijk geen privé utilities, laat ik ze noemen, nodig hebt om te kunnen werken.
En dat wordt nu al zo gebruikt, Bert, of is dat toekomst?
Nee, nu is dat nog niet, hè, want nu was het, of zijn we een beetje gepakt door de snelheid natuurlijk. Ja. Maar we gaan dat in de toekomst wel zodanig maken dat het thuiswerk heel gemakkelijk is en dat alle tools die ze hier hebben, dat ze die ook thuis gaan hebben.
Ja, oké.
Goed, dan zie ik dat ook raadslid Erik Vermeer nog een vraag heeft. Erik?
Ja, ik had de vraag. Een voltijdspersoneelslid, dat kan maar maximum één dag van thuis werken. Is daar een reden voor of niet?
Dit is natuurlijk een reglement voor het op te starten. Ja, dus dat wil zeggen dat dat ook geëvalueerd wordt na een jaar of zo. Om te kijken van, kan dit meer of loopt het zo slecht dat het eigenlijk niet meer kan?
Ja, ik heb precies de indruk, zoals dat de Jacques een beetje zegt, dat het allemaal wat snel bijeengezocht is. En daarom ook onthouding.
Ja.
Goed, zijn er afsluitend hier nog vragen? Ik zie niks in de chat verschijnen, dus dan stel ik voor dat we het rijtje afgaan. En ik ga ze even alfabetisch, zoals ze hier op de lijst staan. Aline Maas.
Akkoord.
Bart van de Mierop.
Akkoord.
Bert van Genechten.
Akkoord.
Danny Eele.
Akkoord.
Diede van Dun.
Akkoord.
Dorien Kuilaerts.
Akkoord.
Erik Vermeijeren.
Onthouding.
Jacques Jacobs.
Onthouding.
Jurgen van Leuven.
Akkoord.
Karel Geens.
Akkoord.
Kevin Druits.
Akkoord.
Lieve van Nijen.
Akkoord.
Lut Baks.
Akkoord.
Nathalie Kuilaerts.
Akkoord.
Nathalie Stoffelen.
Akkoord.
Peter Janssens.
Akkoord.
Stefan Maas.
Akkoord.
Christophe van Hooyen.
Akkoord.
Zoe Wouters.
Akkoord.
Bob van den Einde.
Akkoord.
En ikzelf ook akkoord. Goed, dat brengt ons tot het volgende punt. Onderwijs, de capaciteitsbepaling voor het schooljaar 2021-2022. En ook hier wordt gevraagd goedkeuring aan het voorstel te willen verlenen. Het woord is aan de schepen, mevrouw Nathalie Stoffelen.
Ja, zoals alle jaren moet de capaciteit voor onze school vastgelegd worden. Normaal gezien ging het nieuwe inschrijvingsdecreet dit jaar van start dit schooljaar, maar door de COVID hebben ze het weer uitgesteld. Dus wij gaan gewoon een capaciteit bepalen zoals de laatste jaren. En dat wil zeggen 322 leerlingen. Dit is ook het advies van de schoolraad. En daarom het volgende voorstel van besluit. De capaciteitsbepaling voor gemeentelijke lagere school De Wegwijzer wordt bepaald op 322 leerlingen voor het schooljaar 2021-2022 en dit op niveau van de school.
Goed, zijn er hierover vragen? Of kan dit zo worden goedgekeurd? Ik zie geen beweging in de chat, vandaar dat ik hieruit besluit dat dit punt ook is goedgekeurd. Dan het punt 6 betreft het project Leader Markante Kempen Plus en daar dient een adviserend lid te worden vervangen. Het is zo dat in het kader van dit samenwerkingsverband in de raad van 28 januari 2019 mevrouw Nathalie Stoffelen werd verkozen tot stemgerechtigd lid en mevrouw de burgemeester Dorien Kuilaerts als adviserend lid. En daar dient nu te worden voorzien in de vervanging van het adviserend lid, dus onze burgemeester mevrouw Dorien Kuilaerts. Er werd één kandidatuur ontvangen en dat is de kandidatuur voor Stef Maas. Vandaar dat is de enige kandidaat dat we overgaan tot een stemming. En de stemming verloopt op een... het is een geheime stemming bedoel ik. Dus dat verloopt via de chat Dus ik zou iedereen willen vragen om de chat te openen. En zo dadelijk zal onze algemeen directeur via het pollingsysteem de vraag formeel stellen. En de vraag is dus of de raad ermee kan instemmen dat de heer Stefan Maas voortaan adviserend lid wordt. U kan erop antwoorden ja indien u akkoord bent, nee indien u niet akkoord bent, of u kan zich onthouden. Goed, en dan wachten we tot de algemeen directeur de vraag formeel via de chat opent.
Ja. Voorzitter, er is een technisch probleem, omdat de sessie wordt opgenomen door iemand anders dan mezelf, is het een organisator voor de poly te creëren. Dus ik zou willen vragen om Luc of Jenny voor de poly aan te maken.
Goed, Lut of Jenny zullen de polling aanmaken, dus we wachten even.
Zijn er op dit moment eigenlijk projecten bezig met het ITER-project? Mag ik dat vragen of niet?
Wat liefst, Erik?
Zijn er op dit moment projecten bezig in Rijkenvossel met LIDER? Mag ik dat vragen?
Zijn er projecten bezig in het kader van LIDER op deze moment in Rijkenvossel? Misschien Nathalie Stoffelen, weet jij er meer van?
Er zijn op dit moment geen projecten bezig met LIDER in Rijkenvossel.
Dank u.
Ja, ik zie dat ook, maar kunnen we dat... nu zie je het wel. Oké. Okay. Ja, nee, het komt er wel. Zo. Wacht, hè. Dus je kunt op die poly... Maar nee, ik denk niet dat we dat moeten doen. Hè. In die chatfunctie staat... Luc Grijpen heeft poly toegevoegd aan de vergadering. Voilà. Goed, de stemming staat hierbij open. Vergeet niet op Submit Vote te drukken als je klaar bent. Hè. Op je vergaderchat, zie je? Kun jij uw tekstballonnetje aanklikken? Graag het. Zie je de stemming ook? Dus we hebben 19 stemmen voor het moment binnen. Nog 2 mensen moeten hun stemming afronden. Bart, ik zie dat jij gewoon gestemd hebt. Kan je ook via Polly stemmen? Er zijn 19 stemmen uitgebracht op dit moment. wil iedereen nog eens kijken of dat je duidelijk op die knop Submit Vote gedrukt hebt. Nee, dat blijft. Mag ik eens vragen, zijn er mensen die problemen ondervinden bij de stemming? Want er ontbreken nog altijd twee stemmen. Dus ja, nee of onthouding voor Stefan Maas als adviserend lid bij Markante.
Voorzitter, kunt u zien wie er nog ontbreekt?
Nee, ik niet, maar...
Maar de stemming anoniem gemaakt is.
Maar dan is het best dat iedereen nog eens een keer op submit vote drukt. Dat verandert niks. Maar als iedereen dat nu nog eens doet, dan komt dat wel goed.
Ik heb nog eens gedrukt, maar dat blijft hier wel openstaan. Ik weet niet wat het probleem is.
Dat klopt.
En anders twee ongeldige Wim. Normaal gaat dat geen probleem geven. Hè.
Zo kunnen we ook oplossen natuurlijk.
Het blijft inderdaad op 19. Kan de systeembeheerder zien welke stemmen eventueel nog ontbreken?
Voorzitter, de systeembeheerder kan ook niet zien wie er gestemd heeft, omdat dat volledig anoniem gemaakt is. Ik stel voor dat we dan gewoon op 19 ja stemmen, want we hebben ondertussen gekeken, het zijn 19 ja stemmen, dat we het op die manier notuleren.
Goed, dus kan iedereen er daarmee instemmen dat met 19 stemmen op dit moment geteld wat ruimschootse meerderheid is, mochten er toch nog twee stemmen eventueel tegenstemmen, dat dus bij deze de stemming in die zin resulteert dat Stefan Maas dus als adviserend lid bij Markante Kempen Plus voortaan aansluit. Kunnen we zo besluiten? Goed, dan het punt 7. Samenwerkingsovereenkomst van gemeenten die zich verenigen in het kader van het besluit van de Vlaamse regering, welke genomen werd op 13 november 2020, en dit tot toekenning van een subsidie aan lokale besturen in het kader van contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie, om die besturen dus te versterken. En daar wordt gevraagd om goedkeuring te hechten aan optie 2. Het woord is aan mevrouw de burgemeester.
Ja, dank u. Ja, inderdaad, hè, dat is een hele lange titel. Ik ga er een klein stukje van herhalen, denk ik. Dus naar aanleiding van het besluit van de Vlaamse regering van 13 november 2020 voor het toekennen, waarbij de subsidies worden toegekend aan de lokale besturen voor de contact- en bronopsporing uit te bouwen. En waarbij dat de lokale besturen eigenlijk worden opgeroepen om complementair en aanvullend te gaan werken, aanvullend op hoe er eigenlijk nu al gewerkt wordt. En een lokaal systeem van bronopsporing, sensibilisering, preventie en contactonderzoek op te zetten, namelijk optie 2. De lokale initiatieven vanuit de eerste lijnzone zijn dan een pluspunt in het bestrijden van de pandemie die momenteel nog heerst. En dat er dan ook in nauwer contact of in nauwer overleg kan samengewerkt worden met de lokale besturen, waardoor situaties nauwer kunnen worden opgevolgd en indien nodig eigenlijk ook meteen kunnen worden bijgestuurd. Op deze manier van werken zal er hopelijk ook meer draagvlak komen bij de inwoners ten eerste, of enerzijds voor het naleven van de maatregelen die er heersen, maar ook voor het opvolgen van de quarantaineregels. Verder ook zullen de mensen beseffen dat ze een korte lijn hebben wanneer ze met vragen zitten, hulpvragen, noden die ze hebben. Dus gaan ze ook voelen dat ze ergens terecht kunnen. Doordat we inderdaad met die korte lijn willen zitten, samen met de eerste lijnzone, gaat dit eigenlijk een samenwerking zijn voor de reeds lopende activiteiten die opgezet zijn door het COVID-19-team. En kan die werking eigenlijk alleen maar versterkt worden. In het decreet is dan ook opgenomen dat de gemeentes zich mogen verenigen. En dat hebben wij ook gedaan, maar dan onder de vorm van de eerste lijnzone Kempenland. En binnen die contouren zullen we eigenlijk die bronopsporing mee opvangen en mee op poten zetten. Doordat we eigenlijk met tien of negen verschillende gemeenten gaan samenwerken, moeten er uiteraard de nodige afspraken gemaakt worden. Ik denk maar aan de verdeling van de taken en de middelen, maar ook eventueel het inzet van personeel, communicatie en dergelijke meer. Deze manier van werken moeten we uiteraard zo spoedig mogelijk op poten zetten. We willen daar zo snel mogelijk mee starten, zodat we ook die derde golf, indien er al een derde golf komt, dat we die kunnen of voorkomen of snel te baas zijn. Alles wordt voortdurend bijgestuurd door de hogere overheid, waardoor dan ook alles regelmatig tegen het licht gehouden zal worden. En dan kom ik eigenlijk bij volgend voorstel tot besluit. Even gezien dat ik het juiste heb. Kan ik dat helemaal voorlezen? Is dat helemaal goed? Ik ga dat helemaal voorlezen als dat goed is. Hè. Artikel 1. De gemeenteraad neemt kennis van de opties van de lokale die de lokale besturen kunnen nemen naar aanleiding van het besluit van de Vlaamse regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken. Er wordt getracht om kennis en expertise zoveel mogelijk te centraliseren en nauw samen te werken met het bestaande COVID-19-team van eerste lijnzone Kempenland. Artikel 2. De gemeenteraad verklaart zich akkoord tot de uitvoering van opties 1 en 2, zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse regering van 13 november 2020, en tot het opzetten en operationaliseren van één contact tracing centrum onder begeleiding van het COVID-19-team. De gemeenteraad keurt de voorliggende samenwerkingsovereenstemming van het agentschap Zorg en Gezondheid en bijhorende bijlagen goed. De gemeenteraad geeft een mandaat aan de gemeente Merksplas om namens de deelnemende gemeente de vereiste documenten in te dienen, de samenwerkingsovereenkomst met agentschap Zorg en Gezondheid af te sluiten, een verwerkersovereenkomst af te sluiten voor bron- en contactopsporing, de noodzakelijke toegangen tot de platformen te regelen en de subsidie aan te vragen en toe te kennen conform de afspraken vermeld binnen het afsprakenkader. Die zaken die zaten allemaal trouwens bij de bijlagen. Het opzetten en het operationele van één contact tracing centrum onder begeleiding van het COVID-19-team zal gebeuren onder de voorwaarden bepaald in artikel 3 tot en met 9. Dat is even zien, zeg. Artikel 3. De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat het contact tracing centrum ten vroegste op 18 januari van start gaat, 2021 uiteraard, en eindigt op 31 maart 2021. Het contact tracing centrum kan na 31 maart 2021 operationeel blijven, mits een positieve evaluatie van de hogere overheid en alle betrokken gemeenten en afhankelijk van de evolutie van COVID-19. Artikel 4. Er wordt nagestreefd een subsidie, om de subsidie van de Vlaamse overheid de voltallige kost van het centrum te laten dekken. De gemeenteraad verklaart zich dan ook akkoord indien de subsidie die wordt verleend door de Vlaamse overheid niet kostendekkend zou zijn. Eventuele kosten die voortvloeien uit de oprichting en de uitvoering van de taken van het centrum in nauwe samenwerking met de eerste lijnzone Kempenland worden verdeeld op basis van inwonersaantal, zoals jullie kunnen zien in onderliggend kadertje. Artikel 5. De gemeenteraad verklaart zich akkoord dat er een stuurgroep wordt samengesteld die in staat voor het dagelijks bestuur van de gecentraliseerde opdrachten van de lokale besturen in de eerste lijnzone. En u kan daar de volgende samenstelling zien. Ik ga even niet voorlezen. Dus dan zie je de samenstelling. En dan komen we bij artikel 6. Vanuit de stuurgroep wordt periodiek teruggekoppeld naar de verschillende deelnemende lokale besturen relevante documenten en gewijzigde richtlijnen die een belangrijke impact hebben op de werking van het centrum en andere gecentraliseerde opdrachten worden gedeeld. Artikel 7. De gemeenteraad verklaart zich akkoord dat de gemeente Merksplas wordt aangeduid als penvoerende organisatie en de leiding op zich zal nemen van de uitrol en uitvoering van het centrum in nauw overleg met het COVID-19-team van de eerste lijnzone. Artikel 8. De gemeente Merksplas is als penvoerende organisatie bevoegd om binnen de contouren vervat in artikel 4 over te gaan tot inning van de kosten op basis van bewezen kosten. En artikel 9. De gemeenteraad delegeert de uitvoering van deze beslissing aan het college van burgemeester en schepenen, net als het aanbrengen van alle nuttige en noodzakelijke aanpassingen.
Goed, dankjewel. Zijn er hierover vragen of kunnen wij dit samenwerkingsverband in het kader van de contact- en bronopsporing al dus goedkeuren? Goed, ik zie Jacques een vraag. Ja, Jacques. Jacques, de micro aanzetten.
Ja, ik juich natuurlijk dit samenwerkingsovereenkomst toe. Dat is een zeer goed initiatief. En iedere gemeente zal natuurlijk wel zijn middelen voorzien, zoals voorzien in het kadertje. Ik had willen vragen wat de taken van de gemeente Rijkenvorstel waren, maar ik zie dat, ik heb juist gehoord van de burgemeester dat die nog moeten bepaald worden. Maar welke taken zou de gemeente voor zich kunnen nemen in dit overeenkomst?
Ja, er wordt hier ook gezegd dat er een stuurgroep is opgericht. Dus er is, naast die stuurgroep zijn er ook verschillende werkgroepen. En dan denk ik maar werkgroep interieur of het centrum op zich. Communicatie, mobiliteit zijn allemaal verschillende werkgroepen. En in een aantal van die werkgroepen zitten een aantal personeelsleden van de gemeente Rijkenvorstel die werkgroepen opvolgen en die daarna dan ook de terugkoppeling doen naar ons. Maar elke week is er ook nog een overleg, zowel tussen de verschillende burgemeesters en de eerste lijnzone en de algemeen directeurs.
Worden daar extra personeel voor voorzien of zijn dat gewoon mensen die nu ter beschikking staan?
De mensen die in de verschillende werkgroepen zullen zitten voor de uitbouw van het vaccinatiecentrum en dergelijke, die hebben we nu. Maar het feit wat hier voor ligt, dat zijn de 5 extra personeelsleden.
Oké. Okay. Wordt dat enkel wat dagwerk of wordt dat ploegenwerk? Want het is nu allemaal vrij vroeg dag. 18 januari al opstarten, heb ik juist gehoord van u.
Ja. Maar dit gaat eigenlijk over de bronopsporing. Dus dit zijn eigenlijk de mensen die positief zijn, die gebeld moeten worden. Dus dat gaan geen nachturen zijn. Dus okay. Dit gaat niet over. Deze gaat echt over het opsporen en het in kaart brengen van waar zijn er clusters. Zitten we met een bepaalde problematiek? Of is het enkel, zijn het op alleenstaande of op zich staande besmette gevallen?
Oké, bedankt voor het antwoord. En nogmaals een goede initiatief. Hè?
Goed. Verder geen vragen, dan kan dit punt worden goedgekeurd, maar ik zie wel, Bart, jij tipt nog ja. Bedoel jij dat jij ook een vraag hebt, of is dat een herhaling van het eerdere jaar.
Ja, ja. Dat was een abuse.
Goed, geen enkel probleem, denk je wel. Ja. Verder zie ik dus inderdaad geen vragen, dus vandaar dat dat punt 7 op de agenda kan worden goedgekeurd. Punt 8 betreft de sportregio Noorderkempen. Daar is ondertussen de jaarrekening en het jaarverslag over het werkjaar 2019 opgemaakt. En ook hier dienen wij onze goedkeuring aan te verlenen. Het woord is aan de schepen, mevrouw Nathalie Stoffel.
Ja, dus 12 gemeenten van de regio Noorderkempen zijn verenigd onder het, de noemer Sportregio Noorderkempen. In bijlage hebben jullie het werkingsverslag en de jaarrekening van 2019 gelezen. Wij vragen jullie in artikel 1 acte te nemen van het werkingsverslag en jaarrekening 2019. En in artikel 2 deze goed te keuren. Zijn daar vragen bij?
Voilà. En de vraag is hiermee denk ik beantwoord. Ik zie op de chat geen vragen, vandaar dat de jaarrekening en het jaarverslag kunnen worden goedgekeurd. Het punt 9 dan, het Kempenpact 2030 voor uw inwoners, gemeente, onze Kempen, een onderschrijving, goedkeuring. Waar gaat het over eigenlijk? In de schoot van het streekplatform Kempen, dat is opgericht op 11 april 2016 en dat een bepaalde missie had om de Kempense lokale besturen, zowel de politieke partijen, de sociale partners en de regionale stakeholders te verbinden om actiegericht een netwerk op te richten dat de sociaal-economische streekontwikkeling kan versterken. Daar is in de schoot van dat streekplatform een nieuw samenwerkingsverband actief geworden en waarbij dus eigenlijk de eerdere deelnemers aan het streekplatform ook de gemeente Heijsselbergen en Nijlen bij zich verenigd hebben en dan ook ongeveer met hetzelfde doel, namelijk om met één stem de Kempen te versterken. En dat gebeurt dan onder de noemer Kempenpact 2030, dus met ongeveer dezelfde doelstelling als het streekplatform. Er is een collegebeslissing dienaangaande genomen op 30 november 2020 en het voorstel van besluit is dat dan ook het gemeentebestuur Rijkenvorsel de bedoelingen, de missie en de visie van dat Kempenpact 2030 onderschrijft. Kan de Raad dit goedkeuren? Erik, ik zie dat jij een vraag hebt.
Meneer Mikkel, ja. Roske, dat is dan precies een beetje het literproject in het plan dan, of moet ik dat denken?
Wacht, Erik, kan je misschien nog eens heel even herhalen, want het is slecht.
Is dat misschien een beetje zoals het LIDER-project, maar dan in klein? Of wat moet ik daarbij voorstellen?
Goed, het woord is aan de schepen Bert van Genechten.
Nee, het is niet echt een social LIDER. Het is eigenlijk meer zo dat de subsidies vanuit de provincie voor het streekplatform zijn verminderd. En indien aangaande heeft men beslist om de campus toch te laten voortgroeien, ik zal het zo noemen. Op innovatieve wijze, wat betreft de socio-economische bestand dat we hebben, om dat laten voortgroeien in een nieuw pact, een nieuwe overeenkomst waar dat algemeen is gaan achter staan.
Oké, bedankt.
Goed. Jacques, jij had ook nog een vraag.
Ja, ik hoor dat de doelstelling het opbouwen is van een streekvisie op sociaal en economisch vlak. En ik weet dat de gemeente zich wil inzetten op sterke partnerschappen in de regio, zoals ik ook al meermaals gelezen heb, en dat is goed. Maar welke middelen en mensen worden hiervoor ingezet vanuit Rijkenvorsel? En welke inbreng heeft Rijkenvorsel hier in dit Kempenpact 2030?
Het is niet dat wij daar middelen tegenover, of het is niet dat de middelen tegenover gezet worden. Het is eigenlijk de bedoeling dat als er samenwerkingsverbanden worden opgezet, dat die samenwerkingsverbanden op zich gaan kijken hoe ze zich kunnen laten financieren door middel van eventueel Europese of andere subsidies die ter beschikking zouden zijn.
Dat zo. En moeten dan geen mensen daarmee in participeren in heel die dat gegeven?
Die had ik niet de laatste. Kun je even herhalen?
Moeten er geen mensen van de gemeentes daarin participeren in heel die organisatie of in heel dat doelstelling?
Nee, of dat is dat, niet. Sorry.
Of wordt dat door een boven, van bovenhand uitgeregeld? Of? moeten wij dan straks gewoon doen wat ze vragen of hun verlangen?
Nee, je moet het eigenlijk zien als een platform waar verschillende bedrijven of instanties elkaar gaan vinden en die dan gaan samenwerken om een bepaald project gaan uit te werken. Het is niet zozeer dat dat een brainstormplatform is. Hè? Het is meer een samenwerkingsplatform waar dat collega's of con-collega's of zelfs instanties elkaar kunnen vinden.
Dus, nou, voor mij is dat wel wat onduidelijk, maar ik vind natuurlijk wel voor die doelstellingen, vind ik allemaal wel goed, want ik zie daar staan ergens in de doelstelling voor zorg en welzijn, dat uw sector is, denk ik.
Ja.
Wat zou er in de toekomst dan kunnen verbeteren?
Ja, dus ik ga gewoon kijken, bijvoorbeeld, ik zal nu maar een voorbeeld nemen, hè, wat ik nu even aan denk. Bijvoorbeeld op vlak van die dementie, hoe dat we de mensen zo kunnen aanpakken in de campen. En dat is dan heel breed, want dat gaat dan boven gemeentelijk waarschijnlijk gaan. En dan gaan er partners of instanties samenwerken, opdat de dementie, verzorgen kunnen niet en behandelen nog veel minder, maar toch beter gaat aangepakt worden dan dat nu het geval is.
Oké, bedankt.
Goed, zijn er nog verdere vragen? Of kunnen wij ons ook inderdaad scharen achter de principes van dat Kempenpact 2030? Ik zie geen beweging in de chat, dus het punt is hiermee ook goedgekeurd. Dan het punt 10 betreft de grondverwerving van enkele delen van percelen gelegen aan de Vlimmerse baan. En daar dienen een aantal akten te worden goedgekeurd. Concreet gaat het over 2 grondverwervingen aan de Vlimmerse baan ten bedrage van respectievelijk 35 en 12 centiaren. De ter zake ingediende ontwerpactes die werden opgemaakt door de commissaris Anke Siemens van de afdeling vastgoedtransacties. En het gaat in totaal om 3 percelen om dus die ontwerpactes goed te keuren. De akten zullen verleden worden door mevrouw Anke Siemens, commissaris van de afdeling vastgoedtransacties. En zij zal optreden als instrumenterend ambtenaar. Zij zelf, commissaris, dus nog eens bij de afdeling vastgoedtransacties, wordt hierbij ook gemachtigd om die actes en alle erop betrekking hebbende stukken te ondertekenen namens het gemeente bestuur Rijke Vorssel. De kosten verbonden aan deze opdracht zijn ten laste van de gemeente Rijke Vorssel en vast te stellen dat de betaling uitgevoerd wordt met het meerjarenplan 1025, waar dat dus voldoende budget in voorzien was en waar ook de financieel directeur zijn goedkeuring en zijn visum heeft aangegeven. Kan dit zo worden goedgekeurd? Ja. Dan het punt 11, een verbindende deelname aan de groepsaankoop van IOK betreffende de levering van brandstoffen in bulk. Daar dient een bestek te worden goedgekeurd. Het woord is aan schepen Bert van Genechten.
Ja, het betreft dus inderdaad de toetreding tot de samenaankoop. Die is opgesteld door IOK. Het gaat om de brandstof, de diesel dus, de benzine. En dan ook de mazoet om de verwarming te doen branden. En om de diesel die gebruikt wordt in de verschillende werktuigen. Er is een offerte gevraagd bij 4 verschillende leveranciers. En er zijn ook 4 verschillende percelen. Daaruit is dus een toewijzing gebeurd. En nu is de vraag aan de gemeenteraad of dat we kunnen en willen toetreden tot deze samenaankoop. Dus als artikel 1 hebben wij. De gemeente treedt toe tot de aankoopcentrale van IOK met betrekking tot de groepsaankoop aangaande het leveren van brandstoffen in bulk. Goedkeuring wordt verleend aan het bijgevoegde bestek van IOK. In artikel 3, het college wordt gevraagd om de gunning van IOK goed te keuren en om over te gaan tot het sluiten van de opdracht. Zijn er vragen over?
Goed, ik zie geen vragen in de chat, vandaar dat ook hier het besluit is dat dit kan worden goedgekeurd. Punt 12 betreft raamcontract voor de aanstelling van een architect, de goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Het woord is aan schepen Bob van den Einde.
Ja, onze dienst facilitair beheer heeft een bestek opgesteld met de opdracht raamcontract voor aanstelling van een architect. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op €168.079, inclusief BTW. Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Vermits het een gezamenlijke opdracht betreft, waarbij het aangewezen is dat de gemeente Rijkenvorsel de procedure zal voeren en in de naam van OC&W Rijkenvorsel bij de gunning van de opdracht zal optreden. Daarbij komt gezamenlijke aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparing en administratieve vereenvoudiging. En daar het voorstel van besluit. Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht raamcontract voor de aanstelling van een architect, opgesteld door facilitair beheer. De lastenvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt €168.079. Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Artikel 3. De gemeente Rijkenvorsel wordt gemandateerd om de procedure te voeren in naam van OC&W Rijkenvorsel bij de gunning van de opdracht op te treden. Artikel 4. In geval van juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht is elk deelnemend bestuur mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht. En artikel 5. Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen.
Goed, zijn er hierover vragen, Erik?
De microfoon weer. Ja, Bob, wat moet ik daar juist bij voorstellen?
Wel, een raamcontract is gewoon, we gaan een architect aanstellen en die architect zal dan in de volgende jaren in ieder geval alles tekenen voor het gemeentebestuur. Als er een verbouwing komt van het gemeentehuis, zal hij of zij dat uitvoeren. En dat zit in dat raamcontract dan.
Oké, bedankt.
Goed, zijn er nog vragen? Waarmee dit punt dan ook wordt goedgekeurd. Dan is er een extra punt aan de agenda toegevoegd. En dat gebeurde op verzoek van raadslid Jacques Jacobs. Het betreft in het kader van het noodfonds een verzoek tot uitbetaling van voorschotten voor cultuur, jeugd, sport, media. En dit met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van COVID-19. Jacques, kan jij het punt voorstellen?
Ja, bedankt voorzitter. Tijdens de gemeenteraad van december 2020 vroeg de bevoegde schepen in volmacht voor het college voor de uitbetaling van voorschotten afkomstig van het noodfonds voor cultuur, jeugd, sport en media van de Vlaamse regering. Dit noodfonds is gebaseerd op het decreet van 19 juni 2020 tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van COVID-19-pandemie. Dit werd uitbetaald op 15 juli 2020. De gemeente kreeg in volledige autonomie voor de uitbetaling hiervan, zonder specifieke rapportering aan de Vlaamse overheid. De beslissing van het college resulteerde in de uitbetaling eind december 2020 van €100 voorschot aan 63 verenigingen. De gemeente beschikt hiervoor over een pot van €133.882, die het kreeg van de Vlaamse overheid. Dit wil zeggen, er blijft nog €127.582 in de pot zitten. €100 extra voor een vereniging te doen laten draaien na de vele inkomensverliezen is minimaal. Het lijkt ons voor velen geen sinecure om te overleven in deze bizarre tijden van corona. Het vraagt voor het besturen van de verenigingen veel denkwerk, speculatie en improvisatie om te overleven. Daarom vragen wij ter stemming, zolang het reglement waarvan sprake is nog niet gestemd is, één of meerdere voorschotten van €200 per maand vanaf januari 2021 uit te betalen aan 63 verenigingen, zodat ze hun vaste kosten een beetje kunnen inlossen.
Goed, dankjewel Jacques. Het woord is aan de schepen, Karel Geens.
Eerst een vraagje, Jacques. Wat bedoelt je juist met één of meerdere voorschotten? Bedoelt je dan...
Januari is één maand, februari is een maand. En als het maart wordt, of april of mei, vooraleer die reglement goedgekeurd is, dan iedere maand €200. Hè.
Ja, ik heb die manier. Nu, wat het reglement betreft, dat is in volledige opmaak momenteel. Woensdagavond is er een laatste overleg politiek met de administratie om het eigenlijk af te kloppen. En dan is het direct dat we naar de adviesraden gaan, omdat zij een wettelijk gezien een advies moeten geven voor het dergelijk reglement, om dan in februari naar de raad te komen. Omdat we eigenlijk mikken op de datum van februari en we eigenlijk tot nu toe nog niet echt moodsignaal hebben gekregen van de verenigingen, is het voorstel van de meerderheid om hier niet op in te gaan. We zijn er eigenlijk van overtuigd dat in februari het op de raad komt en dat we dan eind maart half april kunnen uitbetalen. Of de problemen opduiken, dat de verenigingen ons zeker compenseren daarvoor. En indien nodig maken we dan een oplossing duidelijk. En ik wil ook nog wel zeggen namens de meerderheid dat wij heel veel respect hebben voor onze verenigingen. Wat zij altijd doen in Rijkenvorsel is heel belangrijk. En wij hopen dat zij binnenkort terug op kunnen starten als alles terug in orde komt met corona. En dat we dan ten volle kunnen genieten van hun activiteiten. Hè. Maar nu, momenteel, Jacques, gaan we op uw voorstel niet ingaan.
Ja, ik vind het natuurlijk wel erg, want wij hebben natuurlijk wel de geruchten gehoord van de verenigingen die zeggen €100, wat kunnen we daar nu mee doen? En ze zitten natuurlijk allemaal met vaste kosten. Mm-hmm. En u zegt, wij hopen in februari dat het dan op de raad kan komen. Maar het is van vorig jaar dat u al wist dat u van juni vorig jaar dat er een noodfonds zou komen of dat u geld zou krijgen. En in Brecht en in Beersen, daar hebben ze allemaal al 50% meer gekregen subsidies boven hun werkingskosten. En hier hebben ze eigenlijk nog nu €100 gehad. Eigenlijk is dat wel heel minimaal. Dus, en ik hoop dat u gelijk hebt dat het in februari voor de raad kan komen, maar ik vrees ervoor. Ik hoop dat de verenigingen hun kosten kunnen blijven betalen als ik het niet doe, want ik vind het natuurlijk wel jammer. Maar ja, u beslist daarover, hè.
Ja, de raad is daar natuurlijk over. Hè. Ik heb enkel het standpunt van de meerderheid gegeven. Nu, het is wel zo, en dat beseffen wij ook heel goed, dat die €100, dat was ook een symbolische ondersteuning voor heel dringende kosten. Goed, er moet een goed reglement komen. En wij hebben er misschien nog langer over gedaan in andere gemeenten, dat zou kunnen. Maar ik moet er zeggen dat op onze dienst vrije tijd, er was één persoon minder. En dan gaat het allemaal wat trager natuurlijk. En we hebben ook een uitgebreide bevraging gedaan bij alle verenigingen, die we toch ook moesten verwerken. Het heeft wel wat tijd gekost natuurlijk, maar nu weten we wel ongeveer wat de noden zijn bij onze verenigingen. En kunnen we een reglement voorstellen waarvan we denken dat toch de vereniging tegemoet gaat komen.
Ik vind het eigenlijk alleen spijtig dat je nu de juiste gezicht hebt van een symbolische voorschot. Eigenlijk is dat geen goed argument, hè? Maar ja. Ik wil
er nog even iets over zeggen, Jack. Je spreekt hier over €100. Hè. €100 is een symbolisch. Dat is symbolisch. We weten allemaal dat de noden van de verenigingen hoger zijn, of doorgaans van de meeste verenigingen hoger zijn dan €100. We kunnen €100 geven aan een vereniging. Heel veel verenigingen gaan zeggen, wat moeten we daarmee doen? Het probleem is, Jack, en dat mogen we gerust weten, we zijn er al een hele tijd mee bezig. We weten inderdaad al een hele tijd dat er fondsen zijn, maar de bezorgdheid is een beetje, en ik denk, we hebben het zelfs niet, want ik was iets te laat in de fractie ervoor, we hebben zelfs niet overlegd wat ik hier nu ga zeggen. Maar de bezorgdheid is een beetje, je moet er een reglement van maken. En een reglement is iets dat geldt ten aanzien van verenigingen en instanties die er ook beroep op kunnen doen. Dat wil ook zeggen dat je eigenlijk voor bepaalde verenigingen bepaalde rechten in het leven roept. En ze krijgen een recht op iets bepaald. Nu, het grote probleem is En het is niet dat wij bepaalde verenigingen daar een ander idee over hebben. Het grote probleem is, als je een reglement wilt maken, dat van toepassing is op alle reglementen, op alle verenigingen, want daar gaat het over. Hè. Het gaat over verenigingen die bezig zijn met sport. En het gaat over verenigingen die bezig zijn met cultuur. Het gaat over verenigingen die nog met andere dingen bezig zijn. Die hun activiteiten zijn fundamenteel anders. Wat voor gevolg heeft dat ook hun inkomsten en hun kostenstructuur fundamenteel anders is. Een voetbalclub heeft een heel andere inkomstenstructuur, uitgavenstructuur, aflossingsstructuur als een toneelvereniging of een imkervereniging. We hebben al die verenigingen die hebben het moeilijk. Dat weten wij allemaal. Die hebben het allemaal moeilijk, maar wij streven naar een reglement waarop die verenigingen rechten uit kunnen putten. Hè. Dat mogen we niet vergeten. Als wij het stemmen, putten zij daar rechten uit. En wij proberen dat op een egale manier te verdelen. En dat lijkt iets, dat lijkt heel simpel. Hè. Het lijkt heel simpel om te zeggen, oh, die vereniging die verliest die inkomsten en die inkomsten. Maar je kunt het eigenlijk, en dat is tijdens het beraad over dat reglement een beetje naar voren gekomen, je kunt dat niet helemaal zomaar naast elkaar leggen. Want de ene inkomsten en de ene kost is de andere niet. Dus we zijn aan het streven en we hadden dat graag. Dat moet ook weten, Jacques. We hebben ons best gedaan om dat eigenlijk al vandaag op de raad te brengen. Dat is niet gelukt. En waarom is dat niet gelukt? Niet omdat we dat niet wilden. Hè? Want wij willen niet liever als alle verenigingen helpen. Hè? Dat is het enige wat we willen, is alle verenigingen helpen. Maar we willen ze op een gelijkwaardige manier en op een eerlijke manier helpen. Er zijn een aantal vragen in de bespreking van het reglement naar voren gekomen die toch nog wel wat overweging nodig hebben om het voor iedereen, en dat is de essentie van de zaak, om het voor iedereen eerlijk te houden, dat we iedereen in dezelfde mate, zij het sport, zij het cultuur, zij het sociale bezigheden, welke sector ook, dat we ze allemaal in dezelfde mate op een eerlijke manier handelen. En om dat in een reglement te gieten is iets ingewikkelder gebleken dan dat het aanvankelijk lijkt. Want zeggen iedereen krijgt 100 euro is natuurlijk heel gemakkelijk, maar daar lost je de noden in het kader van het budget dat je niet hebt. Dat je krijgt, daar lost je dat niet mee op. Dus daar zijn een aantal dingen naar boven gekomen die we moeten herkijken en ons doel is, en vandaar dat we ook redelijk snel terug daarover leg hebben, om dat in februari terug op de raad te komen, dat we met een reglement kunnen komen dat alle verenigingen, wat ze ook doen, welke insteek dat ze ook hebben, op een gelijke manier behandeld worden. En dat is eigenlijk een beetje het probleem geweest. En ik snap uiteraard uw bezorgdheid en over de financiële toekomst van de verenigingen. Ik denk dat eigenlijk iedereen hier onder de tafel, daar moeten we niet over discussiëren. Hè. Iedereen wil de rijke vorstelse verenigingen ondersteunen. Iedereen weet dat dat het bindweefsel is van onze gemeente. Iedereen weet dat dat het bindweefsel is van onze gemeenschap. En iedereen wil dat die zo goed mogelijk door deze crisis komen, net zoals wij allemaal. Maar om het in een reglement te gieten op een eerlijke manier is iets ingewikkelder dan gewoon zeggen we gaan iedereen 100 euro geven. Dat is een boetade, hè, Jacques. Dat is geen verwijt, dat is een boetade. Dus we zijn er bezig en we hopen daar volgende keer mee toe te komen. Maar dat is het achterliggende probleem.
Goed, dankjewel Peter. Er zijn nog een aantal mensen die een vraag hebben, dus ik ga hen eerst het woord geven. De eerste in de rij is Erik.
Ja, dat is allemaal waar wat Peter zegt. Met de Jacques vraagt gewoon een boodschap van 200 euro per maand. En dat is zoals de Karel zegt, als hij dan in april op de raad komt, dan denk ik, wat is het probleem? En het reglement zal goed moeten zijn en er zult erover moeten nadenken, dat geloof ik allemaal wel. Maar ik zie het probleem niet.
Ja, wat dan in te gaan, Erik, als we nu natuurlijk vandaag gaan beslissen om de verenigingen nog eens 200 euro uit te betalen voor februari, dat vermindert natuurlijk wel het globale bedrag. En omdat we toch met dat reglement in een bepaalde manier van kosten, bewijzen en dergelijke willen werken, Zou het niet correct zijn om nu nog een algemeen bedrag er bovenop te leggen, denk ik?
We kunnen berekenen, denk ik, maar ja, dat is al uw keus.
Goed, Diede, jij hebt ook een vraag?
Ja, die is eigenlijk beantwoord in Karel zijn duidelijke beknopte uitleg. Dus ik had de vraag of dat er een bevraging was geweest bij de verenigingen, maar dat heb ik gehoord in Karel zijn uitleg. Dus ingelost. Dank u. Ja.
Goed, dus dan stel ik voor dat we overgaan tot de stemming. Het agendapunt zoals het voor ligt, namelijk het maandelijks uitkeren van een tegemoetkoming of een voorschot van €200 per maand en dit vanaf de maand januari en dit ook aan de 63 verenigingen. Het voorstel zoals het voor ligt, ik zou willen overgaan tot de stemming. Ik zal ook een klein beetje corrigeren wat ik daar straks gezegd heb, alfabetisch. Het is voor een gedeelte alfabetisch zoals op de lijst op mijn computer verschijnen, maar er zitten inderdaad een aantal anomalieën in. Maar zoals de lijst bij mij voorligt, Aline.
Onthouding.
Bart van de Meerop.
Niet akkoord.
Bert van Genechten.
Niet akkoord.
Danny Eelen.
Niet akkoord.
Diede van Dun.
Onthouding.
Dorien Kuilaerts.
Niet akkoord.
Erik Vermeijeren.
Akkoord.
Jacques Jacobs.
Akkoord.
Jurgen van Leuven.
Niet akkoord.
Karel Geens.
Niet akkoord.
Kevin Druits.
Niet akkoord.
Lieve van Nijen.
Niet akkoord.
Lud Baks.
Niet akkoord.
Nathalie Kuilaerts.
Niet akkoord.
Nathalie Stoffelen.
Niet akkoord.
Peter Janssens.
Niet akkoord.
Stefan Maas.
Niet akkoord.
Christophe van Hooyen.
Niet akkoord.
Zoe Wouters.
Niet akkoord.
Bob van den Einde.
Niet akkoord.
En dan ikzelf ook niet akkoord. Dat betekent dat een meerderheid niet akkoord is met het voorstel zoals het werd ingediend. Goed, dan zijn we hiermee aan het einde van de agendapunten gekomen. Er werden nog een aantal mondelinge vragen ingestuurd. Ten eerste door het raadslid Lud Baks. Lud, ik geef graag het woord aan jou voor jouw vragen.
Ja, mijn eerste vraag die gaat over de nieuwe werking van BPost. Vanaf februari start BPost met een nieuwe werking. De postbodes krijgen allemaal een nieuwe regio toegewezen en deze regio's worden ook groter. Elke postbode krijgt hiervoor een auto plus een fiets ter beschikking. Bedoeling is dat ze met hun auto naar een regio rijden en van daaruit de tour met de fiets zullen doen. De auto dient dan als opslagruimte voor de pakjes en de postzakken die ze zelf dienen mee te nemen. Na hun dienst mogen de postbodes de auto niet mee naar huis nemen. Vraag is waar ze deze auto's dan gaan parkeren, want er zal niet genoeg plaats zijn aan het postgebouw zelf. Dus ligt de parking aan het kerkhof voor de hand. Bovendien wordt die parking aan het kerkhof nu ook al gebruikt voor personeel van BPost die buiten dorps wonen en dus met hun eigen auto komen werken. Mijn vraag is dan ook, gaan de mensen die het kerkhof nog willen bezoeken, gaan die dan nog plaats hebben om zelf hun auto te parkeren?
Goed, dankjewel. Lud. Het woord is aan de schepen van mobiliteit, heer Karel Geens.
Ja, goed, zoals gezegd, de werking van de post. Nu, dat is bij ons nu niet echt bekend, maar dat is natuurlijk ook een interne eenheid van de post zelf. Nu hebben wij op 11 januari wel de vraag gekregen van de post dat ze uit een uitbreiding van hun wagenpark komt, dus dat klopt waarschijnlijk zoals jij dat hebt aangehaald. En met de vraag om 1 tot maximum 2 auto's te mogen parkeren op de parking van het kerkhof. Ze zeggen van kijk, die auto's zullen overdag in gebruik zijn tijdens de werkdagen en enkel 's avonds geparkeerd zijn als er geen bezoekers zijn. Het college heeft daarmee ingestemd met die vraag, want het is een openbare parking en in principe mag iedereen daar parkeren. Nu, we hebben er wel bij gezegd, maximum 2 auto's en niet meer dan dat. En intern hebben we ook wel gezegd van, kijk goed, we gaan daar wel mee in doorgaan. Als we nu vaststellen dat er na verloop van tijd de parking vol staat met auto's voor de post, om het zo uit te drukken. Ja, dan gaan we wel eens moeten kijken om een manier om de bezoekers gegarandeerd parking te geven. Maar we gaan het dus opvolgen en momenteel mogen er tot 2 auto's geparkeerd worden door de post.
Ja, oké. Karel, ik wil daar nog even op inpikken. Het is niet alleen 's avonds na de uren, maar natuurlijk ook tijdens de weekends. Oké. Ik vind het heel goed dat je daar gaat controleren, want ze vragen voor 2 auto's, dat lijkt mij vrij weinig. Maar oké, dat zal de toekomst uitwijzen.
Ja, mocht je zelf ook informatie krijgen daarover, dan moet je ook aan laten weten, maar we gaan het ook zeker mee opvolgen.
Ja, dankjewel.
Goed, Lutte, had je nog een tweede vraag?
Ja, mijn tweede vraag gaat over het vaccinatieschema voor de bevolking. De inwoners van Rijkenvorstel moeten voor hun vaccinatie naar Weelde, naar de NAVO-hallen. Is er al iets geweten over het praktisch verloop van deze vaccinatiestrategie? De oproeping, gaat die gaan volgens gemeente of regio of volgens alfabet? Of wat moeten we ons daarbij voorstellen? En vermits we niet met openbaar vervoer ter plaatse geraken, wordt er dan vervoer vanuit de gemeente geregeld? Kunnen onze inwoners gebruik maken van de minder mobiele centrale? Ook de inwoners die normaal hier geen gebruik van maken. Ik denk hier dan bijvoorbeeld aan mensen die niet over eigen vervoer beschikken of geen rijbewijs hebben. En ook nog een vraag in verband met de minder mobiele centrale. Zijn die chauffeurs die met de auto's rijden, zijn die voldoende beschermd tegen corona?
Goed. Het woord is aan onze burgemeester, mevrouw Dorien Kuilaerts.
Ja, dank u. Het was de voorbije weken al serieus in de media. Het was één en al vaccinatiecentra en vaccineren dat de klok sloeg. En terecht ook, want we zitten er allemaal op te wachten. En het wordt nu zeer concreet, dus we zijn er alle blij om. We kunnen ook al zeggen, de eerste hebben hun prikje al gekregen in Rijkenvorstel. De mensen van de woonzorgcentra kwamen al aan bod. Om wat concreter te worden, de vaccinatiecentra die werden verdeeld per eerste lijnzone. Zoals jullie al weten, behoren we met Rijkenvorstel tot de eerste lijnzone Kempenland, wat zo'n 160.000 inwoners behelst, met 10 aangesloten gemeenten. Per eerste lijnzone mochten er maximum 2 centra's opgericht worden. En al vrij snel werd duidelijk dat dat Turnhout en Weelde ging zijn, omdat de veiling in Hoogstraten, waar dat ook nog op tafel heeft gelegen uiteraard, en wat dat dichter had geweest voor onze gemeente. Maar helaas was die niet permanent ter beschikking en was het eigenlijk al vrij snel die optie was eigenlijk al kwam al vrij snel te vervallen. Dus inderdaad, onze inwoners die moeten naar Weelde, waar dat dan 4:30 zal worden omgevormd tot vaccinatiecentrum. Alle mensen die zullen een schrijven ontvangen met een datum en een uur erop waarop het moment dat zij zich moeten aanbieden voor hun prikje. Wanneer dat moment niet mogelijk is, dat ze belet zijn om een of welke reden, kunnen zij zelf een andere afspraak vastleggen. Dus die mogelijkheid bestaat wel. Dus zijn ze verhinderd of kunnen ze er niet geraken? Niet op die moment bedoel ik dan. Dan is wel de optie om een andere mogelijkheid vast te leggen. De oproep gebeurt per brief, sms of per mail. De volgorde van oproep, daar kunnen we nog geen antwoord over geven. Dat is nog niet duidelijk. Maar we volgen alles op de voet op. En indien we meer informatie hebben, zullen we die ook telkens via de verschillende kanalen bekendmaken. Zodat er zeker van, zodra we iets meer weten, ook bekend wordt bij de grote meerderheid van de inwoners. Hè. Ter plaatse wordt er dan, dus wanneer je gaat voor je eerste prikje, wordt er ook in ene keer een afspraak gemaakt in overleg voor een tweede afspraak, voor de tweede vaccinatie. Dan wordt er ook gewerkt aan een thuisvaccinatieteam voor de kwetsbare groepen. Dus dat team wordt nog samengesteld. Wie er op zo'n lijst komt te staan, dat zijn patiënten die ervoor in aanmerking komen. En die lijst die wordt opgesteld door de verschillende zorgaanbieders. De minder mobiele centrale die wordt georganiseerd door Taxi Stop. En momenteel hebben we daar 9 vrijwilligers binnen het OCMW van Rijkenvorsel. En die zijn allen verzekerd via Taxi Stop. En er zullen de nodige maatregelen worden genomen dat ze effectief wel beschermd zijn. Want natuurlijk, we hebben die vrijwilligers nodig en het zou zonde zijn moesten ze gedurende die periode uitvallen. Dus daar gaan we alles aan doen om die in veiligheid hun activiteit uit te oefenen.
Ja.
Verder wordt er vanuit de Vlaamse overheid nog onderzocht welke rol de lijn of de private busmaatschappijen kunnen spelen in zaken mobiliteit naar het vaccinatiecentrum. Maar dat moet nog allemaal uitgeklaard worden. En ik kan ook nog wel zeggen dat binnen de eerste lijnzone morgen ook nog het thema mobiliteit op de tafel ligt. En wordt er bekeken in bredere zin van het woord aan de bredere vervoersmogelijkheden voor alle mensen die ook zich moeilijk kunnen verplaatsen naar het vaccinatiecentrum. En dan spreek ik niet enkel over de minder mobiele centrale, maar ook het openbaar vervoer en dergelijke meer, om dat allemaal in kaart te brengen. Ook voor diegenen die niet beschikken over een auto. Dus dat wordt eigenlijk allemaal bekeken. Dus komt er eigenlijk op neer, er moet nog heel veel uitgeklaard worden. Maar er zijn heel veel vergaderingen gepland tussen dit en de volgende dagen en weken. Op regelmatige basis zullen wij communiceren via onze gebruikelijke kanalen om alle info te delen, zoveel als mogelijk.
Ja, dank u wel, Doreen, voor uw uitleg. We weten nu al veel meer. En dat is zeer interessant om te weten. Nu alleen nog hopen dat de vaccinaties ook echt gaan komen. Want dat is misschien een andere vraag.
Daar weten we misschien dan volgende maand weer wat meer over. Maar ik denk dat we allemaal onze vingers moeten kruisen en hopen dat dat wel allemaal tot een goed einde komt. En dat we misschien tegen eind deze zomer of ergens halverwege misschien dat het er allemaal een beetje anders en beter uitziet.
Dat hopen we allemaal.
Goed, ja. Dankjewel Lut. Danny, jij had ook 2 vragen.
Ja, ik had 2 vragen. De eerste vraag, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peters, lanceert een masterplan toegankelijkheid. Met dit plan investeert de Vlaamse regering deze legislatuur 23 miljoen euro in halte toegankelijkheid bij de lijn langs gemeente en gewestwegen. In dit masterplan zitten ambitieuze maar haalbare doelstellingen. En een samenwerking met lokale besturen, zodat ook haltes op gemeentewegen hun sprong voorwaarts kunnen maken. Niet minder dan 62% van de huidige haltes ligt langs gemeentewegen. Slechts 12% van die haltes die vandaag bediend worden door het reguliere stads- en streekvervoer, zijn toegankelijk voor mensen met een motorische beperking. De doelstelling is om 50% van deze haltes toegankelijk te maken tegen 2030. Is het bestuur van plan om ook in Rijkenvorsel en Sint-Josef meerdere haltes van de lijn toegankelijk te maken, zodat ook personen met motorische en of visuele beperking zonder problemen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer?
Goed, het woord is aan Karel Geens.
Ja, dat is eigenlijk een heel goede vraag, Danny, want dat klopt inderdaad dat vanuit de Vlaamse regering dit is vooropgesteld. Nu heb je bij een Rijkenvorsel het voordeel dat de meeste haltes, natuurlijk niet allemaal, maar de meeste haltes van het kernnet en het aanvullend net langs gewestwegen liggen. In het nieuwe plan, waar ik het even over op ga nemen, op uw vraag, komen er nieuwe haltes aan de Beerse Baan Hoge Heideweg. En die zullen natuurlijk ook moeten aangelegd worden volgens de regels van toegankelijkheid. Dan, zoals je weet, gaan we de Vlimmerse Baan opnieuw aanleggen. Ook de haltes die daar gelegen zijn, zullen dus bekeken worden in het kader van die werken om die aan te passen volgens deze normen. Ik kan ook al zeggen dat aan de rotonde binnenkort de haltes worden aangepakt. Dus 12 april starten de werken aan de rotonde en men begint eigenlijk aan de noordkant van de rotonde om daarna de 2 andere kanten aan te pakken. En dan zullen we ook communiceren met de bevolking uiteraard en ook via sociale media en dergelijke om alle informatie hier rond te verstrekken.
Ja, want ik heb ook vernomen dat er subsidies te verkrijgen zijn per halte die aangelegd wordt.
Dat klopt inderdaad, ja. Dat klopt, ja. Dus die gaan we zeker gebruik van maken om die zaken aan te leggen.
Ja, oké, dank u wel. Dan had ik nog een tweede vraagje, nog in verband met de lijn. De lijn heeft met het oog op de basisbereikbaarheid Vlaanderen ingedeeld in 15 vervoerregio's. Rijkenvorsel en Sint-Josef vallen hier onder de vervoerregio Kempen. Welke wijzigingen worden er verwacht voor onze gemeente?
Ja, Schepen, Karel Jens.
In het verleden heb ik al eens een aantal aspecten toegelicht, maar ik vind het heel positief dat je de vraag stelt, want dat geeft ook de kans om dit nog eens aan te halen, want er staat toch wel wat op het programma voor Rijkenvorsel dat verandert. Normaal gezien had het ook voor de raadsleden in eind maart vorig jaar informatiemomenten geweest van het vervoersregio, maar om de gekende reden zijn die niet doorgegaan en vervangen door een filmpje, maar ja goed, dat kan natuurlijk niet alles vervangen. Voor eerst wil ik zeggen dat de bestaande schoolbussen behouden blijven, dus dat is al heel belangrijk. Maar wat dan minder goed is, is dat de rechtstreeks verbinding met Antwerpen via de lijn 602 valt voor Rijkenvorsel. Die bus gaat enkel nog rijden van het Hoogstraten rechtstreeks naar Brecht en niet meer langs Rijkenvorsel. Dat is een punt waar wij eigenlijk als college en als meerderheid, en ik vermoed ook wel de voltallige gemeenteraad, niet blij mee zijn. De bus naar Antwerpen was voor ons altijd een heel belangrijk item, zeker omdat de trein toch niet altijd zijn uren haalt, zal ik maar zeggen. Hè? Of eens een keer niet rijdt. We weten allemaal de problemen die er zijn met een trein af en toe. Dus dat valt weg. En dat is ook een van de redenen waarom wij als Rijkenvorsel het kernnet niet hebben goedgekeurd op de vervoersregio. Dan, wat komt er wel? Dat is een nieuwe lijn, Hoogstraten, Osmalle, Lunge, Herentals. Die halte, of die lijn, beter gezegd, die rijdt van Hoogstraten naar Rijkenvorsel. En uiteraard ook in omgekeerde richting. Maar er zal geen halte meer zijn in Achtel, omdat er eigenlijk heel weinig mensen opstapten. Dus die gaan eigenlijk toch aan de grote baan moeten komen om dan aan Leenputten bijvoorbeeld op te stappen. Dan rijdt die bus via de Beerse baan en dan naar de Hoge Heideweg naar Sint-Josef. In het eerste voorstel zou die bus via de Stevennekes rijden, maar aangezien wij het toch belangrijk vinden dat Sint-Josef bediend wordt, gaat ze nu via de Beerse baan en de Hoge Heideweg rijden, omdat we dan aan het SAS een nieuwe halte kunnen creëren, wat op zich nog redelijk dicht bij de kern van Sint-Josef is, met ook een hop-in-punt met deelfietsen en dergelijke zaken. Daar wordt buiten de schoollijnen dan de enige ontsluiting van Sint-Josef naar Rijkenvorsel en omgekeerd. Van daaruit gaat deze bus naar Vloemeren rijden, om dan naar Osmal te rijden. Eerst was er voorzien dat de bus in Osmal zou terugdraaien, aan het busstation daar. Maar dat is ondertussen veranderd en in Osmalle zal die bus technisch gezien een bus worden van vervoersregio Antwerpen. En dan verder rijden naar de stad. Nu zitten we nog wel een beetje in gesprek met de vervoersregio met de lijn. Gaat dat een rechtstreekse lijn worden dan in de praktijk voor Rijkenvorsel of niet? En we hebben dan gevraagd van kijk, hun chauffeur heeft daar eigenlijk een soort pauze. Vijf minuutjes om eens naar de wc te gaan of iets te drinken rap. En de vraag is nu, mogen de mensen blijven zitten op de bus of moeten ze effectief afstappen? Maar op die weg krijgen we toch weer een bijna rechtstreeks verbinding met Antwerpen. Ook kunnen aan dat busstation mensen van Rijkenvorsel overstappen op de bus naar Herentals. En voor mensen die willen gaan zwemmen of gaan sporten in het sportcentrum, daar is dat ook wel interessant. Dat is ook een bus die gaat rijden om het uur. En op schooldagen van 17:15 tot 21:45. En in het weekend van 7:35 tot 9:20. Dan de huidige lijn Arendonk tussen het Merksplas Rijkenvorsel Brecht blijft behouden. Maar die wordt eigenlijk uitgebreid in uren, dat die voortaan rijdt tot 23:50 in plaats van 22:50. En dat wordt eigenlijk de enige verbinding van Rijkenvorsel met het station van Brecht en ook met Hoogstraten. Dat was de vorige bus. Ja, het is allemaal zo nieuw en een beetje wennen. Maar dat wordt dus de enige bus naar het station in Brecht, waar dat je dan ofwel een trein kunt pakken, ofwel de lijn 600 die van de Hoogstraten afkomt en naar Antwerpen rijdt. Dat zijn eigenlijk de wijzigingen die op het programma staan.
Maar ja, ik had ook vernomen, Karel, dat de NMBS de treinen om het 30:30 naar Antwerpen gaan laten rijden. Maar de mensen van Rijkenvorsel zijn daar dus weer de dupe van, want ja, je hebt maar om het uur een bus naar het station Noorderkempen. Dus ja, allee, ze kunnen wel een trein extra inleggen, maar Het is opnieuw Rijke Vorssel dat eigenlijk de dupe is van heel het verhaal, vind ik persoonlijk. Waarom kunnen ze die tweede bussen die in Hoogstraten vertrekt richting station Noorderkempen niet langs de Rijke Vorssel laten komen?
Ja, eerst even zeggen wat de bus naar station betreft. Als een trein effectief om het half uur gaat rijden, is het ook de bedoeling om die bus om het half uur te laten rijden.
Ah, dat komt er dan wel.
Ja, dat is eigenlijk toegestaan voor de vervoersregio. Ja.
Een ander verhaal. Ja.
Anders zou het heel erg zijn.
Ja, inderdaad. Ja. Ja.
Nu, wat het antwoord is van de lijn op de bus, om die niet meer langs Rijke Vorssel te laten rijden, die 600 dan zal ik maar zeggen, ja, dan halen ze eigenlijk aan het routeplan van vervoersregio Antwerpen dat daar niet meer in voorziet en dat voorop op de trein inzet. En dat is ook een bus die gedeeltelijk door die regio wordt betaald. En ze zeggen dan, ja, de bus mag niet parallel met een trein rijden. Eigenlijk vinden wij het een beetje non-argumenten, maar we willen absoluut daar niet meer van afwijken. En als globaal gezien is het eigenlijk een besparingsoperatie, hè, volgens mij. Ik denk wel dat het voor de Noorderkempen een stukje afbouw is van de buslijnen. Er zijn ook goede zaken in, maar op dit punt is dat volgens mij een afbouw van de buslijn. En dan komen we nog bij het station dat dan nog betaald is geworden voor het parkeren en dergelijke. Nou, we worden er eigenlijk allemaal niet zo blij van eigenlijk. Maar we hebben er maanden actief voor gestreden in de vervoersregio. Zowel op politiek vlak als op ambtelijk vlak. Maar ja, het is niet gelukt om dat terug op het juiste spoor te krijgen, als ik dat zo mag zeggen.
Ja, oké. Bedankt voor uw goede uitleg. Dat is al heel wat duidelijker geworden. Dankjewel.
Graag gedaan.
Goed. Dankjewel, Danny en Karel. Dan Bart van der Mierop had ook twee vragen. Bart?
Jawel. Het dienstgebouw aan het kerkhof. Hoe ver staan de werken aan het dienstgebouw aan het kerkhof?
Goed, het woord is aan schepen Bob van der Einde.
Ja, het dienstgebouw kerkhof werd recent in gebruik genomen en de omgeving is ook opgekuist. Het gebouw is klaar. Uitgezonderd IN Trespa-plaat dat nu nog bevestigd moet worden aan de gevel, maar er zit vertraging bij de leverancier. En normaal is dat af.
En kwestie de toegankelijkheid voor de minder mobiele onder ons. De toegang te betreden en de aanwezigheid van de inrichting van de toiletten.
Ik dacht dat er niet was. Ik dacht dat er niet een toilet was voor minder mobiele, maar ik kon voor alle zekerheid terug aftoetsen.
Ja, maar ik bedoel, Bob, ik bedoel eigenlijk ook de beugels die aan de muur bevestigd worden, handvaten, voor de deur eigenlijk de buitendeur gemakkelijk open te krijgen. Dus ik heb dat geprobeerd en het is nogal een hels karwei eigenlijk.
Oké, ja, dan geven we dat door, hè, om de technische dienst. Hè. Maar daar mag je ook altijd een mailtje voor sturen dat er zoiets is, Bart, dat je denkt van, stuur het aan een mailtje, dan kunnen we dan direct ingrijpen. Hè. Maar ik zal het overmaken om technische dienst.
Ja, ik wist niet in verre dat het eigenlijk af was. Ik zag wel dat het opgekuist was en zo, maar dat er misschien, hetgeen dat nog moest bevestigd worden, dat nog geleverd moest worden, mogelijk.
Oké.
Dat ik deze vraag daarbij had.
Ja.
Dan mijn tweede vraag, het zwerfvuil. Het zwerfvuil neemt weer toe langs de wegen en bermen, vooral blikjes, flesjes en verpakkingsmateriaal. Hoe en door wie wordt dit op korte termijn aangepakt en om dit op te ruimen? Want afval trekt afval aan. Is het ook niet zinvol om op verschillende plaatsen blikvangers te zetten? Nu wil ik er nog wel even aan toevoegen. Ons vragen moesten dus woensdags binnen zijn en donderdags of vrijdag zagen we in een collegeopslag staan dat terug de verenigingen eigenlijk toestemming hadden om op pad te gaan om die zwerfvuil en dergelijke te verwijderen. Ik heb ze al bezig gezien, dus chapeau daarvoor. Dus ja.
Ja, ik kon eerst antwoorden op de blikvangers. Ja, die echt plaatsen is niet echt een oplossing. Ja, ze missen dikwijls hun doel, omdat je die blikjes spijtig genoeg in heel veel verschillende omgevingen ziet liggen. Er zijn ook verschillende gemeenten die vroeger zelf van die blikvangers hebben geplaatst, maar ondertussen ook weggenomen. Rijke Vorssel is er daar ook een van. Dan Hoe zetten wij eigenlijk, hoe zet de gemeente zich in tegen het zwerfvuil? Ik ga eerst een opsomming doen van 7 punten en dan ga ik even in detail. Dus in de eerste plaats sensibiliseren wij. Tweede plaats inzet van onze vrijwillige zwerfvuilruimers. Derde plaats door inzet van verenigingen. De vierde plaats door de inzet van scholen. Zij doen mee aan de operatie proper voor zwerfvuil rond de scholen aan te pakken. Ten vijfde, door inzet van bepaalde gebeurtenissen die meedoen aan het IOK-actie Geen Zwerfvuilstraat. Ten zesde, door inzet van mobiele camera's. En ten zevende hebben wij ook ingeschreven in het coachingstraject van Mooimakers. Hoe sensibiliseren we nu? Ja, we zetten artikels rond zwerfvuil onder de groene hoofdstuk in onze 2310 en ook op de sociale media. In de laatste 23-10 van januari werd nadruk gelegd op mondmaskers die in het straatbeeld terug te vinden zijn. Met de woorden, geen kat houdt van mondmaskers op de grond, laat ze niet rondslingeren. In diezelfde 23-10 stond nogmaals dat je je kon aanmelden als vrijwillige zwerfvuilruimer. In de maand ervoor, december, stond er een artikel in van zwerfvuil niet in onze gemeente. In november stond er een artikel in zonder zwerfvuilstraat en in oktober zwerfvuilruimers gevraagd en in september stond er een oproep in van verenigingen voor deelname aan de zwerfvuilacties. We trachten ook te sensibiliseren door bermborden te plaatsen. Je kan die zien staan, ik denk dat er nu nog op de Beersebaan en de Vorselmoer weggestaan als ze juist geruimd hebben. Ook voor de tuinbouwers zijn er met verschillende gemeenten van TOK een brochure aan het finaliseren. In 3 talen, in het Nederlands, Roemeens en Engels. Dat normaal in maart zal bedeeld worden. Waarom pas in maart? Want daar is een discussie over geweest met de verschillende gemeenten ook. Dat is omdat dan ook ineens de nieuwe PMD-regels erin kunnen staan. Dus we hebben dat met de 4 gemeentes. Dan vrijwillige zwerfvuilruimers. Ondertussen hebben we die ook, waar we enorm respect voor hebben. Die zitten ook niet stil. Er zijn momenteel 19 actieve zwerfvuilruimers die in hun naaste omgeving gaan ruimen, sluikstort doorgeven als er is, zodat onmiddellijk kan opgeruimd worden. Dit wordt zeer positief onthaald en er melden zich steeds nieuwe vrijwilligers aan. De verenigingen. Er zijn 15 verenigingen die 4 keer per jaar zwerfvuilacties organiseren, die heel het grondgebied van Rijkenvorsel dekken. Door de coronamaatregelen werden grote zwerfruimacties verboden. Vandaar dat er door de verenigingen in het laatste kwartaal van 2020 geen acties hebben plaatsgevonden. Maar om het zwerfvuil in de gemeente niet verder te laten toenemen, heeft het college daarop besloten dat de opruimacties van de verenigingen in januari terug kunnen doorgaan. Op voorwaarde dat er groepen van maximum 4 personen per straat wordt gevormd en volgens de coronaregels werken. Tegen einde maart zal opnieuw heel het grondgebied en opruimacties hebben ondergaan. Dit natuurlijk onder voorbehoud van wijzigingen van coronaregels waar we altijd rekening mee moeten houden. Dan de scholen, dat is de operatie proper. Dit is een actie waar scholen vanuit Mooimakers een vergoeding krijgen als de zwerfvuil rondom een schoolomgeving wordt aangepakt. Dus dat doen ze ook. Dan zonder zwerfvuilstraat. Dit is een actie van TOK dat ook ondersteund wordt door onze gemeente, namelijk actie zonder zwerfvuilstraat. Hier nemen 5 buurten van Rijkenvorsel aan deel. Het zijn 7 straten. Deze straten kan je herkennen omdat de betrokken woningen de bekende blauwe raamaffiche hebben hangen met de woorden zonder zwerfvuilstraat. Maar zij nemen dan ook actie. Dan de mobiele camera's worden ingezet op de gekende plaatsen waar zwerfvuil voorkomt. En hopelijk kunnen we dan de daders vinden en ze zullen dan ook beboet worden. En dan het coachingstraject. Mooimakers. De gemeente Rijkenvorsel heeft zich ondertussen kandidaat gesteld voor dit coachingsproject Zwerfvuil sluikstorten van Mooimakers. Dit is een 3-jarig project dat zal worden begeleid door TOK afvalbeleid. Met als doel een effectief en efficiënt zwerfvuil- en sluikstortbeleid uit te bouwen en te implementeren. Zo kan er bijvoorbeeld een focus gelegd worden naar zwerfvuil, aan sluipwegen, invalswegen, aan waterlopen, toeristisch gebruik, blikjes of sigarettenpeuken enzovoort en de handhaving. De kandidaatstelling van dit coachingsproject moet goedgekeurd worden door OVAM. De motivatiegesprekken zullen hiervoor nu ten donderdag plaatsvinden. Van zodra de goedkeuring verkregen wordt, zal het coachingsproject onmiddellijk van start gaan. Vandaar, Bart, denk ik dat wij met onze gemeente enorm goed ons best doen op verschillende vlakken om zwerfvuil te voorkomen en weg te werken. We zijn natuurlijk ook alle inwoners en organisaties enorm dankbaar dat zij meehelpen om rijke vorstel zo proper mogelijk te houden. En weet, je kan je altijd inschrijven bij de dienst Milieu als vrijwillige zwerfvuilruimer.
Goed, dankjewel Bob. Bart, is jouw vraag daarmeer beantwoord? Ik denk
dat ondersteunen we zeker dat de vereniging en al de dingen die erbij komen te kijken. Is er misschien ook een zicht wat er nu eigenlijk op korte termijn al van gewicht opgehaald is geweest?
Dat kan ik niet zeggen, dat heb ik niet gecontroleerd.
En wat ik ook nog vaststel is dat het vooral in de donkere uren, s'avonds, en dat je dan terug s'morgens terug gaat fietsen bijvoorbeeld, dat je dan eigenlijk de vaststelling doet dat er weer al rommel aan de kant ligt. En zo, dat het niet gemakkelijk in de lichtelijke uren is, maar vooral dat het donker wordt, raamken open, blikje leeg buiten. Dus,
ja, dat is heel spijtig, dat kunnen we zien, maar ja, we hebben zoveel acties op touw gezet.
Absoluut. Dus, ja, en die kunnen moeilijk betrappen, maar alleen, helemaal niet. Oké, dankjewel voor de uitleg.
Goed, dankjewel Bart. En dan Erik had ook nog een vraag. Erik?
Ja, voorzitter, ik denk dat Erik eruit gevallen is met de computer, want hij heeft me juist een bericht gestuurd dat hij niet meer online is.
Goed, maar...
Ik zal misschien zijn vraag stellen.
Ah ja, prima. Oké, Jacques, doe maar.
Ja, Erik had vernomen dat aan de Vroente er een industrieuitbreiding kwam. En zijn vraag was, klopt dit? En waar en wanneer zou dat dan gebeuren?
Goed. Hier. Het woord is aan het schepen Bob van der Einde.
Ja, Van Rooij Staalbeton heeft aangegeven dat zij in de toekomst een planologisch attest willen aanvragen. Waarbij de bestemming van de achterliggende gronden gewijzigd wordt. Van agrarisch gebied naar industriegebied. Zodat zij een uitbreiding van hun activiteiten kunnen voorzien. Ter voorbereiding van de effectieve aanvraag van het planologisch attest wordt er een projectvergadering georganiseerd op 2 februari. Op deze projectvergadering zijn de adviesinstanties uitgenodigd, als ook derde belanghebbenden. De bedoeling van deze projectvergadering is het project, voorafgaand aan de indiening, te bespreken met zowel de adviesinstanties, belanghebbende derde, als adviserend schepencollege. De plannen die welke ons bezorgd zijn, zijn nog niet volledig. Ook zijn niet alle noodzakelijke studies uitgevoerd, zoals mobiliteitsstudie en zo. Het advies van het college van burgemeester en schepen is dus nog niet definitief en louter opgemaakt op basis van momenteel aangeleverde gegevens. Wanneer het planologisch attest wordt ingediend, dient in eerste instantie nagegaan te worden of de gemeente deze bevoegde overheid is om te beslissen over de aanvraag. Vermoedelijk, in rekening houdend met de grootte van het project, zal dit een gewestelijke bevoegdheid zijn. In voorkomend geval heeft de gemeente slechts een adviserende bevoegdheid. Dus we weten nog niet of dat die uitbreiding er echt zal komen en we moeten de aanvraag nog afwachten. Het is eigenlijk in het verlengde van nu, waar Staalbeton nu is, dat het naar achter komt, hè Jacques?
Oké, bedankt.
Heel des te erachter.
Oké, Bob, bedankt voor de juiste en de goede uitleg.
Goed, beste raadsleden, met deze mondelinge vragen tot slot zijn wij aan het einde gekomen van deze gemeenteraad, die ik bij deze dan ook wens te besluiten. Volgende gemeenteraad is voorzien op maandag 22 februari, denk ik. Ja, 22 februari. Dus bij deze is de gemeenteraad gesloten en ik zal zo dadelijk de OCMW-raad openen.